onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft.
Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 97, daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En wat verder volgt in het eerste vers van de 97e psalm. Lezen wij nu het woord des Heren uit het boek Exodus, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 29. Exodus 10, vanaf het 16e vers tot het einde. Waardoor wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Exodus 10 vanaf vers 16. Toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zeide: Ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen uw lieden. En nu vergeef mij toch mijn zonde alleen ditmaal en bid vuriglijk tot de Heere uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. Toen keerde de Heere een zeer sterke westenwind, die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. Toen zei de Heere tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide: Gaat heen, dien de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vast blijven, ook zullen uw kinderen met u gaan. Doch Mozes zeide: Ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal met ons gaan. Er zal niet één klauw achterblijven, want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmede wij de Heere onze God dienen zullen totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart, en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem: Ga van mij. Wacht u dat gij niet meer mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes nu zeide: Gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere God van hemel en aarde, o grote schepper van alle dingen, die naar uw eeuwige raad en voorzienigheid alles bestuurt en gegeven hebt dat we hier samen mogen zijn of meeluisteren thuis, mogen we in diepe verootmoediging uw naam aanroepen in het gebed. Geef ons de geest der genade en der gebeden en schenk ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor. Leer ons bidden. Doe ons onze nood recht en grondig kennen. Geef dat we uw woord zouden mogen verstaan, want alleen daarin ligt vrijmoedigheid om tot u te naderen. Niet in iets van ons, nooit in iets van de mens, U hebt wel van de hemel nedergezien of er iets was in die mens, of er één was die naar u zocht en die goed was, die verstandig was en u hebt er niet één gevonden. Maar Heere, gij hebt redenen genomen uit uzelf om naar uw goddelijk welbehagen genade te verheerlijken in een weg van recht. En dat in een volk dat niet waardiger of beter was en is dan andere mensenkinderen, maar dat zalig moet worden omdat u het wil. Omdat u een bruidsgemeente gezocht hebt voor uw enige geboren zoon. En omdat u tot hem in die lieve vrederaad sprak, eist van mij. Ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. O, gij hebt daartoe uw oog laten vallen op het Joodse volk. Maar u hebt ook gezegd, het is mij te gering dat gij mij zoudt zijn, een die de verstrooide stammen van Israël bijeen zal vergaderen en die vervallen hut van David zou oprichten. Ik heb u ook gegeven om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. En zo zijt gij, o Heere Jezus Christus, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël, God die aan te bidden is van eeuwigheid tot eeuwigheid, de God en Vader van Jezus Christus, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Heere, wil ook onze God zijn. Als daar de kerk van de oude dag gezongen heeft, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Laat het dan onze verzuchting zijn, zo doe hij ook aan mij. Doe mij delen in uw volks genoegen, opdat ik mij met uw erfdeel blij beroem. Want Heere, u hebt het zelf gezegd als de grote en goede herder, dat u nog andere schapen hebt die van deze stal niet zijn en dat ge ze toe moet brengen. Ze zullen uw stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Gij doet buitenstaanders binnengaan. Gij doet ze de naam van Sions kinderen dragen. Geneemt takken van een onedele olijfboom om ze in te enten in die edele boom. En Heere, ge zult ermee voortgaan totdat de laatste uwer verkoren is toegebracht. Ge zult ermee voortgaan totdat de einden der aarde zijn bereikt. Ge zult ermee voortgaan totdat de jongste dag aanbreekt. Heere, doe ons verstaan de tekenen der tijden. We zijn niet geroepen om profeet te spelen, maar u hebt wel gewezen op de tekenen van de eindtijd. Maar geef ons licht, Heere, wanneer die oordelen laag hangen en het geruis van uw voetstappen wordt gehoord. Wanneer koning Jezus is uitgegaan om onder de volkeren te overwinnen en hij als de ruiter op het witte paard binnenhaalt het loon op zijn middelaars arbeid. De zaak van de koning heeft haast. De geest en de bruid zeggen kom. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Heere, wil uw geest nog in rijke mate uitstorten, opdat een onvruchtbaar veld zal bloeien, dat de woestijn zal veranderen in een vruchtbare vlakte, een dal van dorre doodsbeenderen zal herleven, en dat u zo zou willen werken onder uw oude bondsvolk, maar dat ook dan de kerk uit de volkeren nog als het ware tot leven uit de doden zou komen, voordat die eindstrijd aanbreekt en de antichrist zal zitten in de tempel Gods alsof hij God zelf is. En daar een grote verdrukking zal zijn, wanneer geen vlees behouden zou worden als u de dagen niet zou verkorten, ter wille van uw verkorenen. Heere, geef dat als wij nog slapen, de slaap des doods, dat de graven zullen opengaan, dat we zullen ontwaken uit de doden en dat Christus over ons zou lichten. Ontdek ons aan ons verdorven en diep verloren bestaan, aan die hemelhoge schuld, aan die overtredingen tegen uw wet, aan dat verachten van het evangelie, aan de zonden tegen u en onze naaste, de zonde van bedrijf en nalatigheid, persoonlijke zonden, huiselijke zonden, kerkelijke zonden, nationale zonden, zonden van ons en het voorgeslacht, opdat we leren zwijgen en zouden zeggen wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Heere, gedenk ons nog in de toren, denk aan uw ontfermen en houd uw werk in het leven, in het midden der jaren. Neem de vuur en haardsteden niet weg, weer de kandelaar niet van zijn plaats. O God, laat er in die bos met druiven nog most gevonden worden, en geef ons zo voor en met elkaar tot u te zuchten, die de doden roept tot het leven, die de dingen roept die er niet zijn alsof ze waren, en die ook vanavond machtig zijt om te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wilt u dat licht ontsteken in de harten van ons, van onze kinderen, van de allerkleinsten, van de jongens en de meisjes, van de jongeren, van de jongvolwassenen, in de jonge gezinnen, de alleengaanden, alleenstaanden, de bedroefden en door uw hand beproefden, ouderen, zeer ouden ook, mensen thuis en in de kerk, mensen in een verzorgingshuis of in het ziekenhuis, ook in het Icasia ziekenhuis, wil ook daar uw bemoeienissen nog heerlijk maken. Heer, u bent toch machtig daar af te dalen, zoals u het eenmaal deed bij het badwater van Bethesda. En u bent aan tijd of plaats niet gebonden. U bent die grote heelmeester voor wie geen hopeloze gevallen zijn. Neem hen dan nog voor uw rekening met ziel en lichaam beiden. O Heere, vertroost het hart dat schreien tot uw vlucht. Wilt u gedenken aan weduwen en weduwnaars, aan allen die het moeilijk hebben, vanwege het verdriet, het gemis van een geliefde of geliefden. O Heere, wilt u die smart verzachten, wilt u die wonden verbinden, laat uw roepstem worden gehoord, want u slaat toch niet uit lust tot plagen. En als u bedroefd hebt, zo zult u zich ontfermen naar de grootheid van uw barmhartigheden. Denk aan dit deel van uw wijngaard. Geef dat nieuwelingen in Sion geboren mogen worden. Dat wereldliefhebbers zouden zien hoe arm die wereld is. Dat rijke jongelingen zouden zien hoe arm zij zijn. Dat we tezamen verwaardigd werden om te mogen zien een rijke Christus voor een arme zondaar. En dat u die twee tot elkaar zou willen brengen. Dat dat ook beluisterd mag worden. En dat met insluiting voor het hart. Geef dat er weerklank van de bergen mag zijn. En dat ook in de geschiedenis die wij overdenken er onderwijs zou mogen liggen. Ook in dit tijdsgewricht. O, laat uw kinderen, laat de dochters van Juda zich nog in u mogen verblijden. Als gij komt, Heere, om de aarde te richten, als uw oordelen doortrekken, Als gij komt, ook als de bruidegom, om uw onwaardige, moegestreden bruid op te halen uit de woestijn, zodat ze mag leunen op de arm van haar liefste en mag ingaan in die Godstad, als daar het ogenblik is dat ze het aardse kleed mag afleggen en bekleed mag worden voor eeuwig met die lange witte klederen gewassen in Jezus bloed. En de palmtak der overwinning wordt uitgereikt. En de kronen worden geworpen aan de voet van het Lam. O Heere, gedenk uw erfdeel, uw kinderen, uw knechten, ook onze oude vriend en medebroeder. Wilt u hem gedenken, Heere, bij het klimmen der jaren, zijn leven gewaagd van uw trouw, uw zorg, uw ontferming voor een gebroken mens, een geknakte zondaar, voor een die het ook nooit beter gaat doen, maar die mag roemen in die vrije gunst die u bewoog, en mag hij op zijn oude dag daar nog van spreken, mag hij mee zuchten ook voor zijn medebroeders in de dienst en voor de broeders van de kerkenraad in deze plaats, wilt u ze allen ook gedenken, huiselijk en persoonlijk en in het ambtelijke werk. Want dat ambtelijke werk wacht ook op uw zegen. En er wordt ook een ambt gemist. Het profetische ambt, Heere, dat wordt gemist. Er is een lege kansel. En nu is er een beroep uitgebracht op een van uw knechten. O Heere, mag gelden van dit volk, ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, maar wende straks hun lot. Dan zijn ze met een mens niet geholpen en toch wilt u mensen gebruiken. Wilt u nog jonge mannen roepen tot uw dienst? En mocht ook in de achterliggende week een jonge broeder worden bevestigd in de gemeente van Krabbendijke, die daar nu staat met het wierookvat tussen de doden en tussen de levenden, als een klein instrument, wat dat zijn we. Het zal ook nooit anders zijn. U hebt geen mensen nodig, maar wil hem gebruiken, Heere. In de handen van de grote meester, van de enige hoge priester, van Jezus Christus. En bijzonder voor de jeugd in het Zeeuwse. Maar gedenk ook aan Rotterdam en omgeving, aan de scholen, de middelbare scholen, de basisscholen. Denk ook aan het speciaal onderwijs, Heren, en allen die een taak hebben in het onderricht van de jeugd. Heren, bewaar bij de eenvoud en de zuiverheid van uw getuigenis. Breid uw koninkrijk uit onder al de volkeren van deze aarde. Denk aan onze overheid, ons vorstenhuis, ons kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer en alles wat op uw zegen wacht. En o Heere, wilt u toch het rijk van de Satan afbreken, zijn troon omstoten, zijn kop is toch vermorzeld, hij doet zulke slagen met zijn staart en hij trekt er nog zoveel mee en we moeten vrezen dat de zon op zijn middaghoogte zal ondergaan over Nederland als wij ons niet bekeren. O Heere, geef dan toch dat de verootmoediging mag komen. Wie weet, God mocht zich wenden. Ge zult nog aan uw verbond gedenken, want u bent het die trouwe houdt en die eeuwig leeft. Help ons in dit avontuur met al uw dienaren en met ouderlingen in vakante gemeenten. En zegen ons uit Sion. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 118, daarvan het 8e vers. Het 7e vers past er ook heel goed bij. Kijkt u nog maar even naar. Maar het 8e vers zullen we zingen. Gods rechterhand is hoog verheven. En wat verder volgt. Wij zingen Psalm 118, daarvan het 8e vers. Thank you. Gemeente, wij zijn samengekomen op een tijdstip vandaag dat de zon ondergaat en de maan opkomt. Misschien is het al gebeurd. De zon ondergegaan, de maan zichtbaar geworden. En er is heel wat te leren van die twee hemellichamen, ook in hun wisselwerking. De maan krijgt haar licht van de zon. Wisten jullie dat, kinderen? Ik dacht dat de maan vanzelf scheen. Als kind heb ik nooit begrepen dat de maan alleen maar licht geeft omdat de zon de maan beschijnt. En dat het licht van de zon dus wordt weerkaatst door de maan. Want in zichzelf en van zichzelf is de maan koud en donker. En is die koude, donkere maan dan niet een beeld van Gods kerk? Ja, van een mens die ook na ontvangen genade zo koud en donker is dat hij voortdurend beschenen moet worden door het licht van de zon der gerechtigheid. Gij zijt het licht der wereld, zo sprak Christus tot zijn discipelen in de bergrede. In Johannes 8, vers 12 zegt hij: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Dat is dan ook geen tegenstelling. Hij is het licht der wereld. En omdat dat volk beschenen wordt door Christus, mogen zij enigermate ook licht verspreiden te midden van een krom en verdraaid geslacht. Soms wordt de maan verduisterd. Dan staat de aarde tussen de maan en de zon in. En kan dus de maan het licht van de zon niet opvangen. En die verduistering kent Gods kerk ook. Wat wordt het allemaal donker en omvloerst als de wereld het hart inneemt. Als die wereld van zonde en ongerechtigheid als het ware in komt te staan tussen de Here en hun ziel. Dan wordt het donker in hun leven. Dan is daar een geestelijke maansverduistering. Soms wordt ook de zon verduisterd. Dat gebeurt van tijd tot tijd. Nog niet zo heel lang geleden, maar niet zichtbaar boven ons continent. Maar wel bijvoorbeeld op een dag in augustus van 1999. Sommigen weten dat nog wel. Een zonsverduistering. Als dus de maan in haar baan om de aarde in haar geheel schuift voor de zon, dan is het gevolg dat de zon wordt verduisterd. En mag u weer de toepassing maken. Soms staat de kerk, de Here, in het licht. Dan zijn Gods kinderen net als die mensen die Zacchaeus in de weg stonden. Die kleine tollenaar die niet over de mensen kon heen kijken toen hij het licht der wereld begeerde te zien. Ze stonden hem in de weg. En hoe vaak staat de kerk, de Here in het licht, andere mensen ook in het licht, zodat ze de glans niet kunnen zien, zodat het zicht op de Here wordt ontnomen aan onze naasten. Gemeente, er is heel wat te leren uit de zonsverduistering. Iemand heeft gezegd, mensen kijken doorgaans niet naar de zon totdat die verduisterd wordt. Je kunt ook wel begrijpen waarom, want wij vinden dat zo vanzelfsprekend dat die zon daar staat. Bij het licht van de zon kijken we om ons heen. Wij kijken niet gauw naar de zon. En toch is het dom om dat niet te doen. Hoe bijzonder kan een zonsopgang of ook een zonsondergang soms zijn? Heb u daar wel eens het wonder in gezien? Heb u daar wel eens de schoonheid van opgemerkt? Vaak moet ons eerst iets worden ontnomen voordat we het gaan waarderen. Je hebt in geen tijden naar de zon gekeken, maar als er dan een zonsverduistering komt, dan ga je juist weer wel kijken of je nog iets van die zon kunt ontwaren. Maar is het zo ook niet met de Heere en zijn dienst? We denken niet aan hem, we spreken niet over hem, totdat hij zich onttrekt. Totdat wij gedompeld worden in verdriet, in tegenspoed. En in gemis wordt het donker. Och, in de oorlog zitten kerken vaak vol. Maar dan moet het wel eerst nood geworden zijn. En als die uitwendige nood dan weer voorbij is, dan lopen die kerken weer net zo gauw leeg. Wat is de mens? Hielden we ons maar meer bezig met onze geestelijke nood dan met onze aardse nooddruft en met allerlei natuurverschijnselen. En toch gaat er wel een sprake uit van een zonsverduistering. Alleen al die wonderlijke regelmaat waarmee de hemelliggen zich bewegen. Die hemellichamen als de zon en de maan en de sterren. De baan van die hemellichamen door het heelal. Zong de dichter van Psalm 19 niet, hun reden klinkt zo krachtig, dat ze al wat de aard bewoont, het merk eens scheppers toont, zo gunstrijk als almachtig. En kijk, dat geldt nog des te meer van een bijzondere zonsverduistering. Eén die niet voorspeld kon worden, één die niet verklaard kan worden. Een zonsverduistering waarin een bijzondere prediking van de Heere ligt, zoals wij vanavond overdenken vanuit Exodus hoofdstuk 10, daarvan de versen 21 tot en met 24, en ook wel wat er volgt, maar als tekstwoorden wil ik u lezen Exodus 10, vanaf het 21ste tot en met het 24ste vers. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet, er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dient de Heere, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven, ook zullen uw kinderkens met u gaan. Tot zover. Wij vinden in deze tekstwoorden de prediking van de zonsverduistering. De prediking van de zonsverduistering. Dat is de 9e plaag geweest van de 10 die er over Egypte zijn gekomen. Prediking van de zonsverduistering, 3 gedachten. In de eerste plaats een rechtvaardige vergelding. In de tweede plaats een genadige onderscheiding. En in de derde plaats een koninklijke overwinning. De prediking van de zonsverduistering, we zien hier een rechtvaardige vergelding. Ze hadden het verdiend, daar in Egypte. Ze hadden het zich waardig gemaakt dat Mozes zijn hand moest uitstrekken naar de hemel en dat er duisternis kwam over gans Egypteland 3 dagen lang. Een rechtvaardige vergelding. Maar dan in de tweede plaats is hier een genadige onderscheiding. Er staat in vers 23, maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Dat is dus een genadige onderscheiding. En tenslotte is hier sprake van een koninklijke overwinning. We lezen bijvoorbeeld in vers 24, toen riep Farao Mozes. En zeide, gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Hij moet toch toegeven. Het is de Heere die hem overwint. Nee, hij wordt niet ingewonnen. Helaas is dat niet gebeurd. Maar hier is wel blijk van een koninklijke overwinning. Een overwinning door de grote koning, de Heere zelf. Gemeente, waarom noemen wij onze eerste gedachte een rechtvaardige vergelding? Omdat Farao geprobeerd had de glorie van God te verduisteren. Als je let op de voorafgaande 8 plagen, dan zul je zien dat hij alles gedaan heeft om het licht uit te doven dat hij van de hemel ontvangen had door middel van Mozes en Aaron. Hij wilde dat licht niet zien, hij deed er alles voor om het uit te blussen. En nu? Nu grijpt de Heer in. Plotseling, onverwachts, zonder aankondiging vooraf, net als bij de 3e en de 6e plaag. En dan staat er in vers 21, toen zeide de Heere tot Mozes, trek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet, er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Dikke duisternis. In het Hebreeuws staat er een duisternis van donkerheid. Dus dubbelop. Een duisternis die met handen is te tasten. En als ze om zich heen proberen te zien, dan kunnen ze zelfs geen hand voor ogen zien. Iedereen is aan zijn plaats genageld en het hele leven is tot stilstand gekomen. Hoe kwam dat nu? Heeft de Heere misschien een hete woestijnwind opgewekt? Een gamsin, zoals ze dat noemen, in het Midden-Oosten. Een woestijnwind die fijn zand heeft meegevoerd, waardoor alles verduisterde. Nee. Zo'n woestijnwind brengt wel duisternis, maar geen dikke duisternis. Wat dan? Was het dan misschien een gewone zonsverduistering zoals wij die ook soms kennen? Nee, dat kan niet, want die duurt maar 3 minuten, bijvoorbeeld. En zeker geen 3 dagen. Bovendien heeft Mozes zijn hand moeten opheffen naar de hemel. Deze verduistering kwam rechtstreeks van God. Het was een bijzonder ingrijpen van de Heere. En dus nu al voor de 9e maal indrukwekkender nog dan bij de 8 plagen die vooraf gingen. Je kunt een zekere opklimming in die plagen bemerken. Telkens lijken 2 plagen op elkaar. Bij de 1e en de 2e plaag ging het om het water. Bij de 3e en 4e om de aarde. Bij de 5e en de 6e om mens en dier. Bij de 7e en 8e om de lucht. Nu gaat het nog hoger. Het heelal. De zon wordt erbij betrokken. Zonsverduistering. Dan valt als het ware de schaduw van de dood over heel de schepping. Dan is er grote benauwdheid en beklemming. Zoals we dat ook kunnen vinden in Psalm 78. Hij zond onder hen benauwdheid. De Egyptenaren worden nu geslagen in hun geest. Gaat nu niet meer zozeer over hun lichaam of hun bezittingen, maar ze raken totaal in de war. Ja, de gehele natuur raakt in verwarring. Het heelal lijkt in opstand te komen tegen de farao en zijn volk. Wil de eerste aarde de Egyptenaren niet langer meer dragen? Nu wil ook de hemel hen niet meer dekken. Nu wil de zon niet meer neerzien op hun schuldige hoofden. Dat is een hele bijzondere prediking van de Heere geweest. Als we bedenken dat de zon werd vereerd als een god. De Egyptenaren spraken van Ra of van Re. Zij waren zonaanbidders. Die zon had een grote aantrekkingskracht. Dat weten we trouwens toch wel. De zon en de maan, eb en vloed. Het heeft allemaal inwerking op de aarde. Maar ook die zon die kon zo heerlijk als het ware zeilen door de lucht. Daar lag een verzoeking in om die zon te gaan kussen. Als het ware met dat de man zijn hand kuste. Job zegt, Heere, dat heb ik niet gedaan. Er was een verzoeking dat ik ging kijken naar de vrouw van mijn naaste. Er was ook een verzoeking dat ik mijn hand zou kussen wanneer ik die zon zag, wanneer ik die maan zo heerlijk zag. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb geen goddelijke eer bewezen aan de zon. Nu deden ze dat dus wel in Egypte. En wat gebeurt er nu? Die zonnegod wordt geslagen. Die god gaat onder. Die god wordt niet meer gezien. Dat is een oordeel van de levende god. Gemeente, wat een prediking voor ons juist in deze tijd. Ook aan het einde van een zomer waarin weer veel zonneaanbidders zijn geweest. En misschien aan het begin van een winter waarin sommige mensen wegtrekken naar Spanje. Want die zon, o die zon, ik wil bruin worden. Ik wil die zon zien. En denk ook aan de opwinding die er geweest is over die zonsverduistering in augustus 1999. Wat zijn er toen veel boeken geschreven over de maan, over de zon, over die zonsverduistering. Boeken waarbij God totaal werd uitgeschakeld. Waarin zogenaamd wetenschappelijk werd geschreven over de zon en de maan. In een van die boeken stond dit: de zon is 400 maal groter dan de maan. Toch lijken ze even groot, want de maan staat 400 keer dichter bij de aarde. Is dat zo? Ja, dat zal zo zijn. Maar dan stond erachter een gelukkig toeval. Want daardoor kunnen ze precies elkaar verduisteren. Een gelukkig toeval. Moet je indenken. Wat de Heere zo heeft ingesteld en afgestemd. Dat is zoiets bijzonders. Dat is van God. En de mens, dat kleine mensje in dat grote heelal, zegt een gelukkig toeval. God wordt ontroond. Anderzijds, dan zijn er mensen die vereren de aarde. Of ook in die tijd van de zonsverduistering werd het oude heidendom weer springlevend. Er waren in Engeland zelfs zogenaamde tovenaars die allerlei rituelen gingen uitoefenen, die een feest organiseerden ter ere van de zon. Onder leiding van iemand die ze noemde de Prince of Darkness, de vorst der duisternis. Gemeente, wat zal het zijn? Wat zal het wezen? als straks voor het laatst de zon wordt verduisterd. Als op die jongste dag de zon zal worden als een haren zak en de maan zich bloedrood zal vertonen. Petrus haalt die woorden uit Joël aan op de Pinksterdag. Want duisternis, zonsverduisternis, verduistering hier in Egypte, dat is toch een prediking, een teken geweest van Gods toorn. Dat hebben de mensen op Golgotha in Lucas 23 ook goed begrepen, toen daar midden op de dag de zon werd verduisterd. En die mensen die eerst zorgeloos stonden toe te kijken of spottend van alles riepen, die mensen werden stil. Toen in 1999 de zon werd verduisterd, toen zwegen zelfs de vogels, die stopten met zingen. En wat die mensen op Golgotha staat, dat ze sloegen op hun borsten. En dat ze weeklagend zijn heengegaan. Ze hebben gevoeld, dit is iets bijzonders. Dit is een teken van Gods ongenoegen. Dit is angstaanjagend. Die duisternis is ook een prediking van schuld. Van onze schuld. In het paradijs was het niet donker. In de hof van Eden scheen het licht. Daar mocht de mens wandelen. Voor Gods heilig aangezicht. In liefde en gemeenschap. Maar die mens heeft zich tegen God, zijn schepper, gekeerd. Oh, wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En nu is het donker. En het ergste is dat we daar niet eens last van hebben. Dat we zo blind zijn voor het licht. En zo blind zijn voor onze geestelijke duisternis. O, dat ons verstand nu zo verduisterd is. Dat beperkte mensenverstand. Het is ook nog eens verduisterd door de zonde. Onze ogen moeten worden geopend. We zijn in de macht gekomen van de vorst der duisternis. En zie, dat is nu een rechtvaardige vergelding. Zijn we het daar alles mee eens geworden? Hebben we dat alles opgemerkt? En beweend? En beleden aan de voeten van de Heere? Want gemeente, duisternis is doorgaans een beeld van ongeluk. Maar wat is nu echt ons ongeluk? Is het niet dat we God kwijt zijn? Dat we van zijn gunst gescheiden zijn? Wat is nu onze ellende? Wat is nu onze grootste ellende? Is het niet dat wij onze ellende niet kennen, niet recht beseffen? Daar moeten onze ogen voor worden geopend. Opdat we gaan zeggen, ja, dat eerste punt, dat is de waarheid. Rechtvaardige vergelding. God doet geen onrecht. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Versta je het? O God, u doet geen onrecht wanneer het u altijd donker blijft in mijn leven. Want met heel de wereld lig ik op één hoop geworpen. Ik ben zo'n Egyptenaar. Ik ben verdoemelijk voor God. Gemeente, dan is er hoop. Hoop bij God vandaan. Hoop waarvan we ook lezen in dit Bijbelgedeelte. Want let dan op de merkwaardige tegenstelling die daar is in vers 23. Kijk, van die Egyptenaren staat, ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats. Dat kun je begrijpen, kinderen. Want als het zo aardedonker is, dan ben je zelf ook bang. Dan moet er eerst het licht aan. Hè? Vooral als je op een vreemde plaats bent. Want je weet helemaal niet of je dan ergens tegenaan loopt. En of je jezelf bezeert. Of dat je aan de vlak boven een trapgat staat. Als je dan één verkeerde stap zou zetten, dan verdwijn je in de diepte. Zo hebben die mensen 3 dagen lang daar gezeten. Ze hebben ook niet meer geweten, is het nu dag of is het nacht. Het ene etmaal kwam, het andere etmaal ging. En ze wisten ook niet hoe lang het zou duren. En dan die wonderlijke tegenstelling. Dan staat hier, maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Een genadige onderscheiding. Trouwens, uit die woorden blijkt al dat het geen gewone zonsverduistering geweest kan zijn. Want de mensen die er verstand van hebben, die spreken dan over zones. Dat was in 1999 bijvoorbeeld in de Ardennen. Daar was die zonsverduistering totaal. Dat noemen ze dan 100%. Een totaliteitszone. Nou, als dat het geval geweest was in het overige land van Egypte, 100%, dan zou het dus in het land Goshen 90% geweest moeten zijn. Maar het was 100% donker in Egypteland. Alleen in het land Goshen was het 100% licht. Licht zelfs in de woningen van de kinderen Israëls. Voelt u wel dat dit een bijzonder ingrijpen van de Heere geweest is? Zoals we dat ook kunnen lezen in het laatste Bijbelboek Openbaring. In het 8e hoofdstuk vers 12 bij het blazen van de 4e bazuin. Dan wordt de zon voor een deel geslagen. Voor 1/3 deel. En dat is al heel angstig. Is dat het geval hier geweest? Of was er sprake van een totale zonsverduistering, maar dat de Heer op een wonderlijke wijze toch licht bracht onder de Israëlieten? De Shechina, die luchtige wolk, dat teken van zijn heerlijke, lieve en aanbiddelijke tegenwoordigheid. We weten dat niet. We weten dat niet. Hoe de Heere dat heeft gedaan. Maar we weten wel één ding, gemeente. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En waarom dan dat onderscheid? Waarom een Egyptische duisternis door heel het land? En licht bij het volk Israël. Ze waren toch niet beter. Niet waardiger. Dat kun je zien bij de eerste 3 plagen. Daar hebben ook de Israëlieten in gedeeld. Ze stonden ook schuldig. Zij hadden ook de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hadden ook niet gevraagd om verlossing. En toen Mozes kwam, toen waren ze wantrouwend. Wat is zijn naam? En toen het mee bleek te vallen, toen werden ze al gauw weer boos, want de lasten werden verzwaard. En stonden ze met gebalde vuisten tegenover Mozes en Aaron. Je hebt onze adem stinkende gemaakt bij de farao, was maar nooit gekomen. Ze waren vijanden van hun eigen zaligheid. En niet alleen van God en van hun naaste, maar zelfs vijanden van Gods genade. Als je leest bij de profeten, dan zul je zien dat dat volk zelfs de afgoden heeft meegenomen uit Egypte. Dat ze de Melech bijvoorbeeld hebben meegedragen door de woestijn. En om niet meer te noemen, toen de Heere zich net had geopenbaard in dat genadeverbond op de Sinaï. Het duurde maar even en daar stonden ze te dansen rondom dat gouden kalf. Ze waren ook niet beter. Maar allemaal van dezelfde lap gescheurd. Dus als God hier nou onderscheid maakt, als het daar donker is en hier licht, dan maakt hij onderscheid waar het niet was. Dan is het vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Heeft God redenen genomen uit zichzelf. Dan is het, ik doe het niet om uwentwil, schaamt u en wordt schaamrood, het zij u bekend. Maar ik doe het om eens grote naamswil, opdat die verheerlijkt zal worden. Ja, een genadige onderscheiding. Gemeente, soms krijgen mensen ook een onderscheiding. Er zijn mensen die krijgen een lintje, vroeger van de koningin, tegenwoordig van de koning. Ze worden benoemd tot lid of tot ridder of nog iets hogers in de orde van Oranje Nassau. En als het een man betreft en hij is getrouwd, dan zal je hem dikwijls horen zeggen, ik was niet geweest die ik nu ben zonder mijn vrouw. Eigenlijk heeft zij dat lintje verdiend. Ik heb het een en ander mogen doen, maar zij is 24 uur per dag soms, zij is 7 dagen per week in touw. Maar je begrijpt wel, als iemand die koninklijke onderscheiding krijgt, dan is het vanwege bepaalde verdiensten. Maar als de Heere genade schenkt, dan staat dat tegenover verdiensten. Dan staat dat tegenover ons werk. Dan staat dat tegenover schuld. Dan staat dat tegenover goddeloosheid en ongerechtigheid. Dan is dat vrije genade, onverdiend. En als er één het verdiend heeft, dan is het Christus die genade en ere zal geven. Die genade bewijst op het blok, op het schavot, aan een die geen eer maar schande waardig is. En die genade dan ook nog eens kroont met ere. Een genadige onderscheiding. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren die geen ontferming gunt? Ja, zegt iemand, maar de Heer kan toch niet zomaar genade bewijzen? Hij kan toch niet over de zonde heen stappen? Hij zou toch geen God zijn als hij niet kwam om zijn recht? Dat is zeker waar. Ik hoop dat dat geen theoretische vraag is, maar dat dat nou een levensvraag mag zijn of worden. O God, ik heb het verzondigd. Ik heb uw deugden aangerand. En ik kan niet meer zonder u. Ik kan nooit meer gelukkig zijn buiten u. Maar ik wil de hemel niet binnengesmokkeld worden. Als uw eer tekort zou komen, o God, gij zijt eer, ik schande waardig. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend en dat maakt hun nood uit, want ze kunnen zonder de Heere niet meer. Maar ze zien ook geen weg. Ze zien geen uitkomst. Ze hebben geen licht over Christus. Hij is een verborgen persoon en die deugden Gods hebben ze lief gekregen. Ja, liever dan hun eigen zaligheid. Wonderlijk. Wonderlijk is dat, want een mens is een eigenlievend schepsel. Maar God is belangrijker geworden dan hun eigen gemak of geluk. O Heere, hoe moet het nu? U moet mij toch straffen krachtens uw goddelijk recht. Ik heb de duisternis verdiend, net als die Egyptenaars. Is er dan nog een weg? Een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederop tot genade te komen. En gemeente, zie, dat is nou het wonder, het onuitsprekelijke en onbevattelijke wonder. Er is er één geweest die de duisternis is ingegaan, die het licht van de hemel heeft verlaten, de plaats van de aanbidding door de heilige engelen en de gezaligden, de plaats waar hij mocht delen in de liefde van zijn vader, waar hij speelde voor het aangezicht van zijn vader, waar hij een voedsteling was, de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, zijn enige geboren en veelgeliefde Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Daar heb u het antwoord. Mag ik u meenemen? Mag ik u vanavond een ogenblik dan meenemen naar de velden van Efrata? Wat zien we daar, kinderen? Ja, schapen en herders. Wat zien we nog meer? Engelen. En die herders die staan in het volle licht, aan alle kanten omschenen door de heerlijkheid des Heren. Hoe kan dat nou? Waarom worden ze nu niet verteerd? O, wat zullen ze gevreesd hebben? Ja, met grote vrezen. Waarom werden ze niet verblind en verteerd? Omdat dat kind daar lag in de kribbe van Bethlehem. Hij in het donker en daarom zij in het licht. Dat lieve kind, die Isaac van God de Vader. Dat aanbiddelijke kind, dat geboren kind, die gegeven zoon, het kind van Bethlehem, die ook de man van smarten wilde zijn, en om de vreugde hem van de Vader voorgesteld, het kruis heeft verdragen, en de schande heeft veracht, en het bloedspoor heeft getrokken om het recht van zijn vader te bevredigen, die gegaan is van de kribbe naar het kruis, en die daar aan het kruis, o ontzaggelijk, daar heeft gehangen, in de duisternis. Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, zegt het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal het niet schoon en hartinnemend. Opdat God verlaters, tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Opdat duistere mensen gebracht werden tot het wonderbare licht dat opgegaan is in de Heere Jezus Christus. O, wie zal dat kunnen peilen? Wie zal de diepte daarvan kunnen doorgronden? Wie zal ooit kunnen uitspreken de liefde Gods in Christus Jezus? Die aanbiddelijke liefde van hem die gewillig was om in het duister te hangen. Om daarin onder te gaan, dragende de last van de zonde, de vloek en de toren van God. Over Egypteland kwam de duisternis tegen hun wil en zin. Maar hij wist het. Hij wist het wat hij tegemoet ging. Hij verliet het licht van zijn vader. En hij trad de duisternis in van deze aarde. Wie zal het ooit kunnen uitspreken, gemeente? Hij heeft ervaren wat het wil zeggen als God in zijn ongunst niet meer naar een mens omziet. Hij was verlaten van God en hij werd verlaten door alle mensen, ook door zijn eigen discipelen. Die Zoon van God de Vader hing onder een gesloten hemel en moest lijden onder een zwijgend God. Wat een dure prijs. Er zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat enigszins te kunnen bevatten en uit te wonderen. Een dure prijs die betaald moest worden door Christus die tot zonde gemaakt werd, tot een vloek gemaakt werd, omdat God er rein van ogen is om het kwade te kunnen aanschouwen. God de Vader heeft zijn ogen afgewend van zijn lieve Zoon op die Goede Vrijdag. En kijk gemeente, daarom was het licht in de woningen van de kinderen Israëls. Dat de Heer Jezus in het duister wilde hangen in de volheid des tijds. Daarom kon er hier vrolijkheid en licht zijn bij een schuldig volk. Het waardig was om in het duister te verzinken, net als de Egyptenaren. En is dat nou geen blijde boodschap voor een volk dat niets meer heeft? Dat zo nameloos arm is, zo diep ongelukkig, dat een schuld heeft die van de aarde tot de hemel reikt en niets heeft om te betalen. Zijn die er in ons midden? Zijn er jongeren? Zijn er ouderen die daar amen op moeten zeggen? God is een licht en in hem is gans geen duisternis. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Ach gemeente, hier is de zon der gerechtigheid. En die zon doet geen kwaad. Die zon brengt geen schade, zoals de natuurlijke zon dat nu wel kan. En u weet ook, je kunt niet zomaar kijken in de zon. Zelfs bij een zonsverduisternis mag dat niet. Mensen zetten dan een bepaald brilletje op. Een eclipsbril noemt men dat. Want zelfs als de zon verduisterd is en je zou kijken in de zon, althans, je zou proberen achter die verduisterde zon nog licht te kunnen zien, je ogen kunnen zomaar beschadigd worden. Sommigen van u weten nog wel wat er gebeurde op die woensdag in augustus 1999. Op heel veel plaatsen in ons land was er veel bewolking. Je kon het natuurverschijnsel dus niet eens zien. Je had niet eens een bril nodig. De kracht van de zon werd gebroken. De kracht van de zonsverduistering werd gebroken door die bewolking. Begrijpt u dat? Want met eerbied gezegd, gemeente, zo heeft Christus de felle stralen van de heiligheid van God opgevangen in zijn vlees. Hij heeft dat licht getemperd. Hij heeft die toren geblust. Het woord is vlees geworden, mens geworden en heeft onder ons gewoond. Jammer, zegt iemand. Jammer dat je dus niet kon zien dat hij Gods zoon was. Jammer dat hij eruit zag als ieder ander mens. Jammer dat hij geen gedaante of heerlijkheid had. Is niet jammer. Dat is het wonder. Hij heeft zich gehuld in de menselijke natuur. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Wie kan God zien en leven? En nu kwam God in Christus tot ons, tot de mensheid. Met ons ellendig vlees en bloed bekleedt zich hier het hoogste goed. Zo heeft Luther gezongen. En juist dat is genade. Die vernedering, die verduistering. Dat laat iets zien van de liefde Gods. En wie dan ogen mag ontvangen om op hem te zien, die zal met die apostel der liefde instemmen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en vol van waarheid. Hij heeft die stralen van Gods heiligheid gebroken in zijn menswording. En bijzonder in zijn kruislijden op de Goede Vrijdag. De hitte van Gods gramschap heeft hij geblust. Daarom is nu de Heere een zon en schild. En zal hij genade en eer geven. Ja, Christus zelf is die zon der gerechtigheid. Onder wiens vleugelen genezing is. O, die stralen brengen geen vernietiging en verderf. Maar genezing. En genade. Geliefden. Zoek dan te schuilen. Onder zijn vleugelen. Is hij niet de opgang uit de hoogte met wie God de verloren mensheid heeft bezocht? Buiten Christus is God een verterend vuur, maar in hem een vriendelijk ontfermer. En is dat niet gevaarlijk om zo te kijken naar die zon der gerechtigheid? Nee, gemeente, dat is niet gevaarlijk. Dat zal je niet schaden. Integendeel, zoek hem te kennen. Die gezegd heeft, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. We mogen nog leven bij het licht van zijn woord. En dat is ook een onderscheiding, een genadige onderscheiding, want veel mensen hebben dat niet. Niet meer. Of nog niet. En zegt Petrus niet, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, alsof een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dat is groot. Als dat mag gebeuren. Als die God die in de morgen stond van de schepping gesproken heeft, er zij licht. Als die dan ook in je hart wil spreken. En je last krijgt van de duisternis van je hart. En de Heere verlichting schenkt. Kennis van de heerlijkheid van God in Christus. Ja, als in de weg van waarachtige bekering dan ook gezegd kan worden, eertijds waart gij duisternis, nu zijt gij licht in de Heere, wandelt dan als kinderen des lichts. Dat is een genadige onderscheiding. Wat een wonder zal het geweest zijn voor die kinderen Israëls, voor dat volk van Israël. Want in hun woningen was het licht. Volk, daar weet u iets van. Daar bent u niet ten eenenmale een vreemde van. Wat het wil zeggen als de Heer de licht brengt in uw woning. Licht brengt in uw hart. Nee, het is niet altijd licht. En de dagen der duisternis kunnen vele zijn. Wat zijn er veel afwisselingen van licht en duister, geestelijk, maar ook in de weg van Gods voorzienigheid. En als het dan licht is, kunt u niet denken dat het ooit nog donker zal worden. Maar als het donker geworden is, dan kunt u niet bezien hoe het ooit nog weer licht zal worden. Soms moet de kerk lang onder de verberging van Gods aangezicht verkeren. Soms kunnen ze geen stap meer verzetten. Zo dicht is die duisternis. Zo dik is dat duister. Maar de Heere is de getrouwe. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begonnen is. Gemeente, het is net als met een zonsverduistering. Kinderen, als jullie dat nou zouden meemaken, moet je voorstellen dat volgende week er een zonsverduistering is. En dat je dan een klein zusje hebt. En die zon die verdwijnt. Midden op de dag wordt het donker. Misschien dat je zusje dan zou zeggen, kijk nou eens. Och mama, de zon sterft. Zal het nou nooit meer licht worden? En mama zegt, nee kind, kijk maar, kijk maar. Duurt ook maar een paar minuten. En dan komt die zon weer tevoorschijn. Het licht komt weer terug. Ach gemeente, zo is het toch altijd weer in het leven van Gods gunstgenoten. Het licht komt weer terug. En zelfs in het donker, zelfs als die zon zo schuil gaat, kunnen ze toch nog een corona zien. Want nu gebruiken we dat woord voor dat virus. Maar de astronomen spreken van een corona. Als daar een zonsverduistering is en toch aan de randen wordt nog iets van flauw licht gezien. Dat noemen ze de corona. Kijk, voor Christus was het totaal duister toen hij daar hing als borg. Maar voor dat volk is er toch altijd nog enig licht, zelfs in de diepste weg. En dat licht gaat weer op, daar zorgt de Heere voor. Ook in het leven van de kerk, denk aan de middeleeuwen, denk aan de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. Telkens weer komt de Heere terug. Laat dat moed mogen geven. Ook voor onze tijd. Maar laat het ook een opwekking zijn, gemeente, om de Heere te zoeken voordat het te laat is. Als de dagen der duisternissen zoveel zullen zijn, als je geen lust er meer toe hebt om de Heere nog te zoeken. Wat een ernstige waarschuwing voor ons land. Toen Theodorus van der Groe sprak over Amos 8 vers 9... dat de zon zal ondergaan op de volle middaghoogte. Toen heeft hij gezegd, o land, 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 hoort des Heere woord. Zo zal het ook met ons vaderland gaan. We worden straks aan de duisternis weer overgegeven. En zo geldt het toch persoonlijk ook, als we niet in Christus zijn, dan zijn we in het duister. En dan wordt het straks voor eeuwig duister. Dan wordt onze lamp uitgeblust. In een stikdonkere nacht. Dan gaat de Heer het waarmaken wat we zingen. Uit Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar, en God geve dat. Het is mij goed mijn zaligs lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al den Heer. Wiens werk ik roemen zal, we zingen van Psalm 73, het laatste vers. Van de zonsverduistering bepaalt ons allereerst bij een rechtvaardige vergelding. In de tweede plaats bij een genadige onderscheiding en tenslotte ook bij een koninklijke overwinning. Waar vinden we dat? Nou, let op vers 24. Toen riep Farao Mozes en zeide, gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven, ook zullen uw kinderkens met u gaan. Dus wat is er gebeurd? De koning van Egypte heeft zijn knechten gezonden, die zijn op de tast hun weg gegaan, misschien met een toorts of een brandende fakkel, en toen kwamen ze bij de grens van Goshen. Toen hadden ze dat kunstlicht niet meer nodig. En ze hebben Mozes geroepen, u moet bij de farao komen, ga met ons mee. En Mozes heeft dat gedaan en komt dan in het paleis. En dan krijgt hij te horen, u mag gaan. Jullie hebben het gewonnen. Je God heeft het gewonnen. Je mag zelfs gaan met je vrouwen en kinderen, maar, zegt hij, zonder het vee, zonder de schapen en runderen. Wat zal die gedacht hebben? Dan komen ze vanzelf alweer terug. En als ze niet meer terugkomen, dan ben ik in ieder geval schadeloos gesteld. Dan is dat vee van mij. Zien we dat dit geen echte bekering geweest is? Dit was fake. Dit was onecht. Dit was geveinsd. Dit was niet onvoorwaardelijk. Hier was toch nog weer een slag om de arm. Al kwam hij dan een stapje nader, al deed hij nog een concessie, maar hij deed dat noodgedwongen. Eigenlijk begint hij met een koehandel in de letterlijke zin van het woord. Hij gaat bovendien zelf niet mee. Jongens en meisjes, wat zou dat mooi geweest zijn als hij nu gezegd had, ga maar hoor, ga maar een offer brengen in de woestijn. Jullie mogen gaan. Je bent vrij. En mag ik meegaan? Dan hoef ik niet vooraan te staan. Als ik dan maar mee mag gaan. Want jullie God is de ware God. Kijk, dan had je gezien, dit is een echte bekering. Nou is er iets gebeurd. Maar de Israëlieten mogen zelfs hun runderen en schapen niet meenemen. Nou, wat moeten ze dan eigenlijk gaan offeren aan de Heere? Mozes zegt dan ook, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij den Heer onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan, en er zal niet een klauw, er zal geen hoef van een dier achterblijven, want van hetzelfde zullen wij nemen om den Heer onze God te dienen, want wij weten niet waarmede wij de Heer onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. En dan verhardt de farao zich. Sterker nog, hij wordt verhard. Zijn hart wordt verzwaard. Hij wordt verstokt. Dan weten we allemaal wat een stok is. Als je een bepaalde ziekte aan je rug hebt en je rug moet worden vastgezet en dan leidt dat ertoe dat je dus nog wel kan lopen en zitten en ook liggen, maar je kunt dan niet buigen. Nou, als je een stok in je lichaam hebt, kun je ook niet buigen. Daar moet je bang voor zijn. Wat bedoelt u, dominee? Dat er een stok komt in je hart. Dat je hart verstokt wordt. Kun je niet meer buigen. En dan blijft die stok daar zitten totdat God die stok een keer breekt. Dan is het verloren, voor eeuwig verloren. Rechtvaardig verloren. De Heere verhardde farao's hart. Hij verhardde zijn hart. God verhardde zijn hart. Staat er 10 keer. 10 keer bij die 10 plagen verharding. Dan heeft de Heer hem verhard. Dat betekent natuurlijk niet dat farao gewillig was, buigzaam was. En dat de Heere toen koppigheid bij hem heeft ingestort. Want die koppigheid die was er al lang. Die koppigheid is er ook bij ons. Die koppigheid zit in ieder Adamskind. Maar dan wil dat zeggen dat de Heere de verworpenen overgeeft aan zichzelf. Aan het goeddunken van hun hart. Ben je daar niet bang voor in deze tijd? Waar de verootmoediging nog zo wordt gemist. Ben je daar niet bang voor dat de Heere dan tenslotte zegt, ga dan maar. dan werp ik de leidsels, de teugels op de nek van het paard. Dan kun je voorthollen naar het verderf. Dan worden we vet gemest voor de dag van de slachting. En gemeente, laten we nou niet denken dat we het van de Heere kunnen winnen, hoor. Kijk, die dreigende taal van Farao in vers 28 was eigenlijk alleen maar grootspraak. Farao zeide tot hem, ga van mij, ga weg. Wacht u dat ge niet meer mijn aangezicht ziet. Want in de dag, in welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult ge sterven. Denkt hij dan nog steeds dat hij het van de Heere en zijn volk kan winnen? O gemeente, hij snijdt zichzelf af. Hij jaagt de heelmeester weg. En doen wij nou ook, hè, van nature. Wij jagen de heelmeester weg, terwijl we dodelijk krank zijn. Maar wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad? O, denk aan deze plagen. Denk aan die zonsverduisternis. En laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ga weg, zegt Farao. Je zult mijn aangezicht niet meer zien. En Mozes zegt, dat klopt. Koning, dat klopt. Gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. Ik kom niet meer terug. Ik zal niet meer met u onderhandelen. God laat u los. Nog één plaag blijft over, de allerergste. De dood van de eerstgeborenen als een beeld van het laatste oordeel. Want gemeente, zien we hier in de verte niet het eindgericht. De zon zal worden verduisterd en de sterren zullen van de hemel vallen. Als daar een grote aardbeving zal zijn. En zoals de Heer Jezus zegt in Lucas 21, er zullen tekenen zijn in de zon, de maan, de sterren en op de aarde benauwdheid der volkeren met twijfelmoedigheid. Dat betekent dat geen RIVM, dat geen commissie, dat geen arts, dat geen minister-president, dat niemand het meer weet wat we nu nog moeten doen. Twijfelmoedigheid. Een mens die zo hoog zat, wordt vernederd. Die een toren van Babel had gebouwd, staat met hulpeloze en verlegen handen. En dan, als dan de aarde de mensheid niet meer zal willen dragen en de hemel ons niet zal willen ontvangen, waar zal dan onze woning zijn? Dan zal de hel voor altijd onze woning zijn. En daar is het niet licht, maar daar is de buitenste duisternis. O, bekeer u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Wie kiest over dwaasden voor het leven, de dood? Gelukkig als we het gaan inleven. Ik ben die Egyptenaar. Mijn vader is een Amoriet. Mijn moeder is een Hethitische. O God, ik heb het verdiend om eeuwig in de duisternis te blijven. Weet je wat dan zo'n wonder is? Zal ik het eens zeggen? Als je s'avonds naar bed gaat en bang bent dat je je ogen niet meer zult open doen. Dat je met die rijke dwaas je ogen zal opslaan in de pijn. En je wordt wakker en het licht schijnt nog. De zon is er nog. De aarde draagt je nog. En de hemel dekt je nog. Daarmee ben je niet binnen. Daarmee ben je niet behouden. Maar dan zeg je, oh, dan zak je wel eens op je knieën. O God, nou kan ik nog bekeerd worden. Nu kan ik nog met u verzoend worden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar er is wel reden om ons te haasten en te spoeden om ons levenswil. Want de tijd is voorts kort. Kinderkens, het is de laatste uren, maar nog is er plaats Nog is er licht in de woningen van de kinderen Israëls. Nog hoort men der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. O, voeg u dan bij de Godgezinden. Wie weet, ge mocht daar Jezus vinden. Ga maar uit op het voetspoor van de schapen. Wat een wonder, gemeente, voor het volk van Israël. Wat een wonder ook dat ze niet weggelopen zijn toen het bij hun licht was. Dat ze niet gezegd hebben, kijk, daar is het donker. Ze zien nou toch niet wat er gebeurt. We gaan er nu gauw vandoor. Wat een wonder dat ze konden wachten. Dat ze mochten wachten op het uur van de vrijlating. Want de Heere zou nog doorgaan. Hij zou doortrekken in zijn oordelen. O, in recht en in genade zou hij aan zijn eer komen. En nu mochten ze stil berusten in zijn beleid. En wachten op het uur van de vrijlating. Want niet met ter haast zouden ze heen gaan. Niet met de vlucht zouden ze wegtrekken. De Heere zelf zou voor hun uitgaan. En God, de God van Israël, zou hun achterhoede wezen. Is dat nou geen heerlijk beeld van de kerk met een hoofdletter, die hier beneden wacht totdat de Heere zegt, het is genoeg. Komt in, gij gezegenden des Vaders. Dan is het uur van hun vrijlating aangebroken. En dan mogen zij naar huis. Wij gaan ook naar huis, gemeente. Zul je eraan denken? Als je thuis komt, dat je nog je knieën buigt. Dat je zegt, o God, die eeuwigheid, want ook jij bent niet te jong om te sterven. En ook jullie zijn niet te jong om bekeerd te worden. Ik zou zeggen, zoek de Heere veel. Ja, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. We eindigen met dankgebed. En als we Jezus dan niet hebben, dan hebben we nooit genoeg. Dan wordt het oog niet verzadigd van het zien en het oor niet van het horen. Dan blijft de onrust of dan blijft de dodelijke gerustheid. O God, gedenk ons toch in uw ontfermen. U hebt nog gesproken vandaag door uw woord in de kerkdiensten. Maar ook spreekt u door uw daden, soms door wonderlijke natuurverschijnselen, dat we het zouden opmerken, ook in een zonsverduisteringen, ook in die geschiedenis van Exodus 10. Wilt u de naprediker zijn, het gebrekkige vervullen, het zondige verzoenen, maar het uwe zegenen, want u hebt het beloofd, Heere, en daar kunt u toch niet van af dat uw woord niet ledigt tot u zal wederkeren. Mag het ons tot voordeel en niet ten oordeel zijn. Dank voor uw hulp ook ten vierde malen. Heere, doe ons in uw eindigen. Breng veilig thuis die hier nu zijn. Denk aan hen die meegeluisterd hebben. O God, denk aan heel de gemeente ook in een nieuwe week. Waak over ons in de nacht bekwaam tot de arbeid. En bewaar ons voor een onverzoende dood om Jezus wil. Amen. Wij willen nog zingen uit Psalm 84, vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild, en wat daar verder volgt. De collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegave overmaken en de Heere zegenen u en uw gave. 84, daarvan het laatste vers. heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. De zegen.